uw eigen vakantiewoning op een park vol faciliteiten? Zoals een binnenzwembad, twee recreatieplassen, sport, spel en horecavoorzieningen? Strabrechtse Venne heeft het allemaal, omgeven door heide en bossen. Lees meer op brabantisprachtig.nl.
De Big Five Week van Duurzame Mobiliteit wordt mogelijk gemaakt door NS Zakelijk. Hybride werken, flexibel reizen.
BNR Nieuwsradio. De Big Five. Paul van Liemt.
We willen allemaal veilig en comfortabel kunnen reizen. Dat is ook van groot economisch belang. Tegelijkertijd zijn ons verkeer en transport verantwoordelijk voor bijna een kwart van de CO2-uitstoot in Nederland. Om de klimaatdoelen te halen moet de mobiliteitssector vaart maken met verduurzaming. En hoe staan het ervoor? Waar zitten de knelpunten? Dat bespreken we deze week met vijf kopstukken in BNR's Big Five van de duurzame mobiliteit. En vandaag is Steven van Eyck bij me. En hou u vast, de voorman van Mobiliteitsalliantie, bestuursvoorzitter van de rijvereniging, lid van de SER en bestuurslid van VNO-NCW. En dat is een deel van zijn taken. Welkom.
Dank.
Ja, meneer van Eyck, we kennen al langer. Misschien om opeens een jeugd gaan terugvallen, maar we gaan proberen u. Want zo'n belangrijke man, dat is natuurlijk een u. En dan zou ik bijna zeggen, ik begin straks uitgebreid te praten natuurlijk over al die verschillende rollen, met de nadruk op de duurzame mobiliteit, de plannen van de Mobiliteitsalliantie. Maar ik wil eerst even twee dingen van u weten. Allereerst, er moet veel gebeuren in ons vervoer, transport, om snel te verduurzamen. Het staat overal, we lezen het overal. Maar hoe moet het er volgens de Mobiliteitsalliantie in het kort uitzien voor we dadelijk uitgebreid op ingaan? Dan bedoel ik met name, hoe zit het met de verdeling fiets, auto, OV?
Ja, dat is een verdeling waar we over na hebben gedacht in niet alleen termen van duurzaamheid, maar ook hoe ga je eigenlijk bijvoorbeeld tussen werkgevers en werknemers met elkaar om. We noemen dat ook een beetje de mobiliteitsladder. Een idee wat is ontstaan in de tijd bij rijvereniging om de afstand tussen werk en woon als uitgangspunt te nemen voor het soort vervoersmiddel wat je daarvoor nodig hebt. Dus waarom zou je, als je op 10 kilometer afstand van je werk woont, waarom zou je dan altijd een auto ter beschikking hebben? En al helemaal, let op het hybride werken, als je niet alle dagen daar naartoe gaat.
Ja, waarom zou je, maar moet je daar een verplichting van maken? Want dat is iets wat vaak mensen boven het hoofd dan denken ze, moet het nou of niet?
Nee, wij zijn niet echt van het verplichten, maar wel van het verleiden. En dat verleiden kan je overigens ook wel een beetje stimuleren door bijvoorbeeld fiscale regelgeving. Het is natuurlijk best wel vreemd dat als je een auto ter beschikking van de zaak hebt en een fiets, dat die beide fiscaal gesteund worden, ook al zou je besluiten om 2 à 3 dagen per week thuis te werken.
En u bent fiscalist van huis uit, zou ik zeggen. Dus u weet ook dat dat nog steeds heel goed werkt, die prikkels?
Nou, Nederlanders zijn zeldzaam calculerende burgers. Dus als je ze ergens in de portemonnee treft en dat loopt via de fiscaliteit, nou, dan gaan ze er hard op. Dus ja, ik denk dat dat een goede stimulans kan zijn. Kijk ook naar betalen naar gebruik, wat we op termijn gaan invoeren. Dat is nu door dit kabinet echt definitief besloten.
Gebruik per kilometer.
Je gaat per kilometer betalen, dus niet meer voor het bezit van een auto, wat altijd al een idiote belastingheffing is geweest. Maar je betaalt voor zover je ook daar gebruik van maakt. Net als bij het openbaar vervoer en andere vervoersmiddelen. Dus dat hele systeem, inclusief die mobiliteitsladder, waar je zo ver gaat dat je ook zou kunnen zeggen, als je nou naar Parijs gaat of Berlijn of naar Londen, waarom zou je dat met het vliegtuig doen? Als je daar met de trein net zo goed naartoe kan.
Nou, mooi voorschotje eigenlijk hier op de verdeelsleutel. Maar ik heb wel vragen waarom dat wel of niet kan. Dat doen we zo allemaal. En de tweede andere vraag. Er moet flink geïnvesteerd worden in duurzame mobiliteit om die CO2-reductie te versnellen. Ook praat iedereen daarover natuurlijk. En met welke innovatie of aanpassing kan dat het allersnelst gebeuren?
Wat we nu zien is dat elektrificatie, dus het overstappen op elektrisch vervoer, uitermate succesvol is. En daarmee reduceer je ook echte CO2-uitstoot en ook andere schadelijke stoffen enorm. Maar dan moet wel je infrastructuur op orde zijn. En dan moeten natuurlijk die auto's en die fietsen en die tractoren en alles wat elektrisch kan worden gemaakt wel leverbaar zijn. We zitten met een probleem. Grondstoffen zijn een probleem. En een ander probleem is natuurlijk die hele laad infrastructuur. Kijk maar naar personenauto's op waterstof. Dat is er nog steeds niet. En dat is eigenlijk wel heel erg.
Dat is gek, hè? Want waterstof bestaat al heel erg lang. Lang voordat er eigenlijk gesproken werd over met name het gebruik door consumenten. En toch, hoe komt het dat dat zo lang duurt?
Ja, de consument was het gewend. Voor de Tweede Wereldoorlog hadden wij stadsgas. En stadsgas bestond voor de helft uit aardgas en voor de helft uit waterstof. Ja. Dat was heel duurzaam. Toen zijn we overgestapt op aardgas. En het idioot is dat dit kabinet ooit heeft geroepen, althans een van de vorige kabinetten, wij moeten van het gas af. Als we iets niet moeten, is het van het gas af. Wij moeten juist die kostbare infrastructuur die er in Nederland ligt, dat hele gasleidingennetwerk, weer klaar gaan maken voor duurzame waterstof. En dan kan je huizen verwarmen en lekker douchen op basis van een energiearm iets. En ja, het is heel erg jammer dat we die keuze hebben gemaakt. Als je naar het personenvervoer kijkt, dan zie je min of meer hetzelfde. Auto's op waterstof zijn er bijna niet, omdat er geen infrastructuur is. En die laadstations die zijn er niet, omdat er geen auto's zijn. Ja, dat is een kip-ei-verhaal. Dat moet je doorbreken. Duitsland heeft dat begrepen, heeft dat in de tijd op grote schaal gedaan. Daar kan je nu op waterstof rijden. Dat geldt voor bussen, voor vrachtwagens, maar ook voor personenauto's. En Ja, die Duitsers die willen best wel naar ons land op bezoek komen, maar met een waterstofauto wordt dat een probleem. Dus
klinkt heel mooi, maar het gaat er vooral om hoe je dat moet doen. En daar gaan we straks ook over hebben. Staat u nu zelf vaak in de file trouwens, nu alles open is?
Gaat weer harder. En dat hybride werken, ooit heb ik daar als voorzitter van de commissie hybride werken een CER-advies over geschreven. Dat is nog onvoldoende eigenlijk door de maatschappij.
Wacht even, dat is het CER-advies dat 15 miljoen keer gedownload is?
Ja, het is behoorlijk veel bekeken. Dat is inderdaad voor
een CER-advies. Maar 15 miljoen is waanzinnig.
Ja, het is waanzinnig. We waren er ook heel erg blij mee. Maar iedereen wil natuurlijk weten, wat betekent hybride werken? Nou, wat kunnen werkgevers en werknemers? Wat hebben jullie voorgesteld op het gebied van de digitalisering en cybersecurity als onderwerp, of de mobiliteit, of wat dan ook? Dus ik begrijp wel dat mensen daar heel eager naar waren. Maar nou moeten we er nog wel naar gaan leven. Dan moeten we wel zorgen met elkaar.
Maar u zelf dus ook?
Ik ook. Ik probeer ook echt meer thuis te werken. Dat lukt overigens ook heel aardig. Maar ja, soms dan kan dat natuurlijk niet anders. En dan moet je, zoals hier, dit gaan we niet online doen. Dit willen we live doen. We willen ook de poppetjes van de ogen moeten kijken.
Zeker.
Ja, en daar hebben Nederlanders behoefte aan. Maar je ziet wel dat eigenlijk steeds meer verkeer weer op gang komt. En de voorspelling vanochtend van het KIM is dat in 2022 we al meer verkeer gaan krijgen dan pre-corona. En dat is zorgelijk. Want toen stonden we met elkaar zo vaak vast. Dat wil je niet nog een keer meemaken.
Nee, dus het is heel belangrijk, juist om dat hybride werken nog meer dan we nu al doen te simuleren.
Ja, je moet afspraken gaan maken over kantoortijden, maar ook over openingstijden, over werktijden. Misschien zelfs wel met onderwijsinstellingen, dat je op een ander tijdstip start en eindigt. En dat niet allemaal altijd op exact hetzelfde tijdstip is. Daarnaast moet je natuurlijk ook andere dingen doen. Betalen naar gebruik. Dan weten we van alle rapporten die we hebben gezien dat zo'n 10-12% reduceert aan vervoer, met name personenvervoer. En dat heb je ook nodig. Dus
het goede voorbeeld geven, zegt u ook al. Dat is voor iedereen lastig om dat steeds maar weer te doen. Ik begrijp dat u pas ook naar Londen toe bent geweest. Hoe bent u gegaan?
Ik ben met die boot gegaan. Nee, we zijn met de boot gegaan. We hadden nog een voucher. Helft Nederland heeft volgens mij vouchers. Dus wij konden nog heel erg gezellig. We zijn met z'n zevenen, met twee van de drie schoonzonen.
Even zuinig ook, hè, met een voucher nog die er nog lag.
Kijk, die boten, daar moeten we het ook over hebben. Want wij zitten daarop, maar je ziet wel wat een uitstoot dat met zich meebrengt. Vanochtend doe ik het Algemeen Dagblad open en dan straalt je een prachtige foto van de Rotterdam Zee. Dat is een enorm cruiseschip wat geopend is door, door Prinses
Margriet. Maar die zijn het ergste, die cruiseschepen.
Die zijn het ergst. Die zijn echt verschrikkelijk. Ik heb gelezen dat 47 cruiseschippen van één Amerikaanse organisatie voor de kust van Europa net zoveel uitstoot genereren aan zwaveldioxide als de 260 miljoen auto's in Europa.
Maar dat weet het Koninklijk Huis toch ook, en die moeten toch helemaal het goede voorbeeld geven?
Ja, ik weet niet of zij nou daarop aangesproken kunnen worden. Het is het gedrag van mensen waar je op een gegeven moment toch even goed achter je oren moet krabben als je op zo'n cruiseschip gaat, dat je wel realiseert wat een uitstoot dat is. Hè. En ik vind eigenlijk dat die cruiseschepen een verplichting zouden moeten krijgen om veel duurzamer hun motoren in te zetten. Een aardig voorbeeld, vanochtend lees ik ook in datzelfde artikel van het Algemeen Dagblad dat walstroom is een mogelijkheid om te zorgen dat je in ieder geval, als je aan de kade ligt, dat je dan niet ook nog een keer 700 liter per uur loopt te stampen. Want dat doen die dingen, 700 liter per uur. En die walstroom die is er in Rotterdam nog niet. Die krijgen we over 2 jaar. Dan denk ik, kom op Rotterdamse gemeente. Jullie zijn van het doorpakken, het is mijn stad. Zorg nu dat er gewoon binnen
een half jaar ligt. Maar er gebeurt van alles, zou je zeggen. De Mobiliteitsalliantie komt met allerlei plannen natuurlijk. Zet van alles op papier, komt met veel ideeën. Ook bij monden van Steven van Eyck, dat horen we. En die doet dat met volle geestdrift. Maar dat doet het kabinet ook, zou je zeggen. Want het regeerakkoord, het bol van mobiliteit. Het woord mobiliteit kwam er nooit zo vaak in voor als nu. Nooit werd er zoveel geld ook voor vrijgemaakt. Van elektrisch rijden tot hybride werk. Toch hoor ik u nog heel vaak, niet mopperen, dat doet u op uw eigen vrolijke manier, maar wel heel kritisch hier tegenaan kijken. Maar hoe komt dat? Waarom bent u nog niet tevreden met wat ze doen?
We hebben best haast. De greep die wij in de kas van deze aarde hebben gedaan, als het gaat om grondstoffen en met name natuurlijk energiegrondstoffen, is gigantisch geweest. Dus wij moeten zo snel mogelijk zorgen dat we niet alleen duurzamer gaan zijn, maar ook bijvoorbeeld echt aan een circulaire economie gaan werken. Zullen we het straks ongetwijfeld nog over hebben.
En dan ontbreekt het kabinet aan een visie op het gebied?
Ja, die integrale visie die is er eigenlijk niet. Dus ik zou het fantastisch vinden als men nou eens een integrale brandstofvisie had en zou zeggen, wat gaan we nou echt met gas doen, gezien de ontwikkelingen in Rusland. Wat doen we met olie? Wat doen we met diesel?
Maar mag ik toch even, dat vind ik zo interessant. U zit daar, u bent echt insight. Ik mag zeggen, mensen zeggen denigreren, dat is een beetje oliemannetje, maar het is een hele mooie eretitel, denk ik. Want het is iemand die overal luizende pels is, maar ook meedenkt. Dus aan beide kanten gewoon weet wat er speelt. Hoe komt het dat het kabinet dan niet met al die plannen meedoet, die u zo mooi kunt verwoorden?
Het kabinet moet iedere keer afwegingen maken waarbij met name de politieke beslissingen moeten worden genomen op basis van de partijen die daar zitten. Bijvoorbeeld de overgang naar betalen naar gebruik, waar de VVD echt een aderlating heeft moeten doen, is een hele belangrijke geweest. Maar daar zitten we 25 jaar al op te wachten. Als je nu kijkt naar waterstof bijvoorbeeld, dan heb ik ook gesprekken met ministers gehad die zeiden, nou, misschien moeten we gewoon wachten totdat dat straks heel goedkoop uit de Scandinavische landen of uit Duitsland komt. En dan maak je dus niet de keuze om bijvoorbeeld al die boorplatforms die we hebben, die in de toekomst afgebroken moeten worden omdat die olie op is en dat gas op is, om die om te bouwen.
Om verschillende redenen zijn deze ministers uitstel aan het kopen, maar dan zou je bijna zeggen, maar dan moet je toch zorgen als mobiliteitsalliantie, een samenwerkingsverband van 25 partijen, heel groot, dat je gewoon al je macht en kracht inzet om die ministers van het tegendeel te overtuigen.
Ach, wij zijn nog maar net begonnen, heb ik af en toe het gevoel. Kijk, het is in ieder geval zo
snelheid
dat we
is
als
geboden zijn.
Ja, wij worden ook wel heel serieus genomen, maar de complexiteit van de problemen, die is wel heel erg groot. Kijk naar de woningbouwopgave, de stikstofcrisis, het
terug. Maar mag je natuurlijk, maar dat horen we steeds en zo, maar dat vinden mensen niet leuk om te horen. Dat begrijpen we ook natuurlijk, dat is de analyse, de complexiteit. Maar we willen dan vervolgens weten bij degene die aan de knoppen staan, wat doen ze eraan?
Ja, ik denk dat in ieder geval dit kabinet een hele duidelijke keuze heeft gemaakt om mobiliteit en duurzame mobiliteit erg centraal te zetten.
7,5 miljard in het mobiliteitsfonds?
Ja, nou ja, dat is dan in ieder geval ook een bijdrage die er is om die woningbouwopgave die we straks hebben, want er moeten 1 miljoen woningen bijkomen, om die op een goede manier te ontsluiten. En daarna zijn natuurlijk nog meer potjes op dit moment vrijgemaakt. Er zit ook 1,25 miljard in, wat ieder jaar wordt gebruikt om het achterstallig onderhoud te repareren en dergelijke. Dat is ook echt heel erg hard noodzakelijk. Dus geld is er op zich, de aanwending is er ook wel. Maar die integrale visie, waarbij je bijvoorbeeld naar energie gaat kijken, naar grondstof en laat infrastructuur, die gaat verder dan mobiliteit. Die ziet ook op wat doet de industrie. Wat doen we bijvoorbeeld met de verwarming van huizen en dergelijke. En daar vind ik dat af en toe dat doortastende karakter wat nodig is om met de samenleving in dialoog te komen van hoe gaan wij daar komen, dat die ontbreekt. En daar heb je leiderschap voor nodig.
The Big Five. Paul van Liemt.
Mijn gast is Steven van Eyck, de voorman van de Mobiliteitsalliantie. Hij pleit voor een integrale visie. Het kabinet heeft die nog niet. Althans, geeft er nog geen uitvoering aan om diverse redenen die we net hoorden. En daar heb je leiderschap voor nodig. Maar ja, we hebben toch een leider die misschien wel heel erg lang aan de macht is, dat weer wel. De kritiek klinkt van links tot rechts door. Dat zien we altijd. Hè. Mensen zijn vaak 8 jaar aan de macht. Vindt u dat eigenlijk ook een logische termijn voor iemand die zo'n cruciale functie bekleedt?
Nou, dat weet ik niet. Ik zou me ook...
Oh, daar gaan we tactisch doen.
Nee, ja, ik zou me echt op dit moment niet iemand kunnen voorstellen die het beter doet dan Mark Rutte.
Maar je zegt, we hebben leiderschap nodig. En
ja, maar het aardige is dat leiderschap altijd vertaald wordt in de vorm van 1 iemand. En zo zie ik dat helemaal niet. Leiderschap moet ontstaan vanuit een samenleving, omdat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. En een heel goed voorbeeld is het afscheid van Kim Putters gisteren. Wij zaten daar in de zaal in Den Haag te luisteren naar zijn schitterende
directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau.
Ja, exact. Hij is directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau. Is daar nu per vandaag weg en heeft een tenderende afscheidsspeech gehouden, waarbij die pleit voor een nieuw sociaal contract. En op basis van 3 blikwisselingen, zoals hij dat noemt, anders kijken naar de mensen, anders kijken naar de systemen, anders kijken naar de vraagstukken, gecombineerd met een aantal bouwstenen die hij heeft, werkt hij dat uit op basis van een verantwoordelijkheid die iedereen moet nemen. Dus dat zijn de burgers, dat is de ondernemer, dat is een overheid, zelfs de lokale overheid. Iedereen moet dat doen. En dan zie je gewoon in die zaal, en daar zitten best mensen die het met elkaar voor elkaar zouden moeten kunnen boksen, die zaal die zie je denken van oké, en wie gaat dat doen? Ja. Want het is niet zo dat je een organisch leiderschap ziet ontstaan, waardoor iedereen automatisch dezelfde kant op gaat lopen. Dus er moet een regie op zitten, er moet een sturing op zitten. En is dat dan een politieke, of is dat een wetenschappelijke, of gaat daar de CERN rol in spelen, of het SCP, of welke andere organisatie ook? Ik denk dat het een combinatie is. Dat je met... Nou nee, want die politiek die moet besluiten dat bijvoorbeeld zo'n sociaal contract, maar je kan het ook anders invullen, dat daar in de samenleving behoefte aan is. Je moet constateren dat ondernemers een enorme omzwaai hebben gemaakt naar veel duurzame ondernemers. Nemen en dat je ze daar ook in stimuleert, maar ook deels tegemoet komt. In de relatie werkgevers-werknemers zie je ook een hele andere relatie ontstaan. Hè? Ik vind dat mooi. Met hybride werk heb ik gemerkt dat wij vroeger hadden we eigenlijk een systeem van georganiseerd wantrouwen. Jij moest op kantoor zijn, liefst met een prikklok erbij, en dan wisten we van 9 tot 5, jij was in ieder geval op kantoor, dus je zal wel aan het werk zijn geweest. En toen kwam corona. En opeens zaten die mensen thuis en toch kwamen die PowerPoint-presentaties op tijd en de bellijsten werden gedaan. Dus zelfs de arbeidsproductiviteit in de eerste ronde steeg. Die daalde niet, maar die steeg. En dan zie je opeens dat we over zijn gestapt naar georganiseerd vertrouwen. En dat is nou een beweging die
ja, onderdeel van hybride werken weer stopt. Hè? Want u haalde zelf wat het onderzoek aan en zo. Straks pre-COVID en zo. Dezelfde aantallen files op de weg. Alsof mensen toch weer denken, we moeten allemaal maar gaan naar het werk. Of de prikkel ligt weer anders. Of de werkgever wordt toch weer wat rauwiger.
Ja, we zijn erg weerbarstig als samenleving. Hè? Dus we vervallen snel weer in oude
patronen.
Maar
kijk, hier komen op de analyse van leiderschap. En u heeft helemaal gelijk. Hè? Je kunt het nooit aan 1 persoon. Het is ook complex, dat weet ik. Maar uiteindelijk zijn natuurlijk wel, laten we zeggen, de beste studies die komen van Harvard uiteindelijk. En daar wordt al heel lang over leiderschap nagedacht. En uiteindelijk moet je en mag je daar zelfs niet verschuilen. Gaat het wel om één persoon. En daar roepen ze altijd. Het gaat me nou ook niet om Rutte of wie ook. Maar 8 jaar is wel lang. We zagen dat in Duitsland ook bij mevrouw Merkel. Op een gegeven moment wordt het sleet. Kennen mensen je techniek en je trucken. Willen we een ander gezicht. En dat gaat dan helpen in een nieuwe tijd.
Ja, het is frappé toujours. Toevallig hebben we vanavond het 100ste Reuringcafé. Dat organiseert Mark Frequin. En die doet dat op een fantastische wijze. Een topambtenaar. En die organiseert een bijeenkomst waarbij zowel ambtenaren als anderen, bijvoorbeeld politici, maar zeker ook mensen uit het bedrijfsleven en uit andere organisaties, elkaar ontmoeten rond grote thema's. Dat doet hij dus nu al voor de 100ste keer. En vanavond staat weer dat publiek leiderschap centraal. Ik zie daarnaar uit. Dat is altijd heel erg aantrekkelijk. Ja, dat is 100
voor
keer.
De zou je zeggen, voor de mensen die niet weten, Mark Frequin is ook iemand die af en toe inderdaad zeker voor iemand in zijn positie hele kritische boeken schrijft.
Ja, zeker.
Daar gaat het ook over. Het gaat over proberen zijn interesse hebben, niet in wat er misgaat in organisaties, maar hoe zijn organisaties georganiseerd, wat gebeurt. En dan zie je meteen ook natuurlijk wat er misgaat, maar ook wat er goed gaat, krijg je een betere analyse, een beter beeld.
Klopt, ja, dat klopt helemaal. En wat hij ook doet, dat deed over.
Maar hij pleit overigens ook voor inderdaad die 8 jaar of 9 jaar.
Ja, nou ja, naast die 8 jaar, wat hij ook doet is de ambtenaar veel centraler zetten. En die ook een positie geven, dat zijn toch mensen die van de hoed en de rand weten en vaak toch een beetje worden gemelkorfd door politieke assistenten van bewindspersonen die van niet hebben dat ze vrijuit naar buiten spreken. Dat zouden we ook moeten doorbreken. En dan krijg je ook een leiderschap wat bij de overheid veel sterker
aanwezig is. Maar ik vind leiderschap ook, als je het woord integrale benadering uitspreekt, dan beginnen we allemaal inderdaad te trillen. Dat is frappé toujours eigenlijk wel. Kijk eens, alles bij elkaar. Het ging net over woonwijken. Wonen hangt met het hybride werken samen, hangt met mobiliteit samen. Maar wie moet die visie gestalte geven? Daar zitten we inderdaad op te wachten. Die zaal bij Kim Putters, waar u het over had, zat er ook op te wachten.
Eigenlijk wel. We zitten daar allemaal naar te kijken, want we voelen dat deze tijd.
Maar zou u het willen doen, stiekem?
Nou nee, dat is nogmaals, dat is niet de kwestie van een persoon. Het is zo dat je als radertje in dat totaal probeer je rolletje te spelen, hoe bescheiden ook. En dan kan je wat radertjes beïnvloeden die uiteindelijk zorgen dat hele uurwerk de juiste kant op draait.
Dat is waar, maar het lastige hier blijft ook weer, en dat zegt die Frequin trouwens ook altijd heel mooi, geen afrekencultuur, maar wel kijken wie wat fout doet. Want daar kunnen we van leren, dan kunnen we ook mensen aanwijzen, dan kun je ook jezelf niet verschuilen. Ja. En als je dit verhaal blijft ophangen, het is complex en iedereen is een radertje, dan weten we nooit waar wat fout gaat. Ja. Daar leren we ook niet echt van.
Ja, dit is natuurlijk wat bijvoorbeeld bij de toeslagenaffaire en bij zoveel andere dingen is fout gegaan. Vroeger heeft men daarvan kunnen leren bij de luchtvaart. In de luchtvaart is er een systeem van veilig melden. Dat betekent dat een piloot of een co-piloot die ergens een fout maakt, dat veilig kan melden, dat hij daar niet op wordt afgerekend. Want anders dan leer je van die fouten niet. En eigenlijk zouden we die cultuur veel meer moeten omarmen. In de zorg gebeurt dat overigens ook steeds vaker. En bij de overheid is het nog steeds niet zo. Je wordt natuurlijk ook keihard afgerekend, ook als bewindspersoon in een
maar
tweede kamer.
Plan dan zijn? Wat zouden we het plan zijn voor die integrale aanpak? Hè? Dus waar je inderdaad hybride werken, wonen werken, mobiliteit, de 3 grote thema's die een land echt kunnen veranderen en verbeteren. Hoe zou je dat dan gestalte moeten geven? Want dat weet ik nog steeds niet.
Het is aan de ene kant uitermate lastig en aan de andere kant is het helemaal niet lastig. Waar het om draait is vertrouwen. En daarom gaf ik het voorbeeld net van dat hybride werken. Daar hebben werknemers en werkgevers elkaar gevonden. Die hebben de conclusie getrokken: hybride werken, dat gaat niet om thuiswerken, het gaat niet om minder mobiliteit. Het gaat erom dat we de omslag hebben gemaakt waardoor werk aantrekkelijker is geworden. Zowel voor de werkgever als de werknemer. We zijn van het georganiseerde wantrouwen naar georganiseerd vertrouwen gegaan. Daar heeft dat gewerkt.
In theorie, maar in de praktijk dus anders gezien je voorspelling.
Nou, het werkt nog niet helemaal uit. Dus je ziet dat er steeds meer mobiliteit op gang komt. Hou er overigens ook rekening mee dat daar goederenvervoer bij zit. Daar kan je natuurlijk niet van zeggen, doe dat maar thuis. Dus je hebt een autonome component die maar steeds aan het toenemen is, waardoor je sowieso meer verkeer op de weg krijgt. Maar dat vertrouwen wat je hebt gezien bij bijvoorbeeld zo'n proces als hybride werken, dat zie je ook op andere terreinen. Zodra de overheid meer vertrouwd wordt, maar dan moet wel betrouwbaar zijn en solide zijn en het ook goed uitleggen en de mensen meenemen in het verhaal.
We zien dat het vertrouwen heel laag ligt. Dat is heel pijnlijk. Dat is echt pijnlijk.
Ja, het is overigens niet voor het eerst dat het zo laag is, 35%. We zijn er ook altijd wel weer uitgekomen. Maar we hebben nu zulke grote maatschappelijke uitdagingen dat je je niet kan veroorloven om de samenleving niet mee te nemen in de besluiten die je uiteindelijk neemt. Dus als er een leiderschapscrisis zou zijn, waarvan men wel spreekt, komt dat volgens mij omdat men dat vertrouwen kwijt is als samenleving in zo'n overheid.
Maar goed, hoe krijg je dat dus terug? Want er is inderdaad sprake van een leiderschapscrisis. Ja. Je kijkt gewoon naar de cijfers en dat vindt u ook. Maar hoe kun je dat veranderen. Daar heeft u vast uw gedachten over laten
gaan. Een tweede front, wat ik net aangaf, zit hem dus bij die ambtenaren. Die ambtenaren zouden wat mij betreft veel meer vertrouwd moeten worden. Want die zijn het vertrouwen meer dan waard. Ze hebben niet alleen de know-how, ze kennen de organisaties. Ze zitten in de haarvaten van de samenleving vaak. En komen dan met plannen naar voren. Die uiteindelijk sneuvelen in dat politieke proces bovenaan ergens. Omdat het wordt tegengehouden of wat dan ook. En ik denk dat als jij als ambtenaar werkzaam bent. En je ziet dat er iets gebeurt wat eenvoudigweg niet kan. En je meldt dat en er gebeurt niks mee. Dan zou je eigenlijk hogerop een instantie moeten hebben. Die zeggen, ja weet je, dan meld je het maar anoniem of anderszins. Maar we gaan dit wel gewoon
bespreken. Maar dan bespreken weer, met weer een instantie?
Nou, het is niet zozeer dat je daar een extra instantie voor moet optuigen. Maar dat je bijvoorbeeld naar je directeur-generaal of je secretaris-generaal kan stappen. En kan zeggen, ja ik kom hier nu toch melden dat ik dat tegen mijn directeur heb gezegd. En dat werkt niet.
En dan krijg je dus eigenlijk, als ik u goed beluister, terug naar de inhoud.
Het begint altijd met inhoud. Alles begint met inhoud. Maar je moet die inhoud wel vertalen naar de mensen in het land die het betreft. Dan heb ik het bijvoorbeeld over zo'n toeslagenaffaire. En dan zien die hele afvinkcultuur die we hebben. En die lijstjes die worden geraadpleegd. Ja, dat gaat op een gegeven moment fout. Als je daar niet gewoon ook de menselijke maat in acht neemt. En denkt van ja, maar dit werkt helemaal verkeerd uit in de praktijk. En dat ga ik melden. En dat kan ik ook veilig melden.
En hoe doe je dat op uw terrein? Als je bijvoorbeeld, want u pleit voor bijvoorbeeld inzetten op nul emissie bij het vervoer. Welke ontwikkelingen kun je daar, want dan kun je dus technologische ontwikkelingen inzetten. De inhoud en de ontwikkeling van de techniek. Maar wat kun je dan inzetten om dat te bereiken?
Ja, wat mij opvalt is dat bepaalde beslissingen niet worden genomen door een overheid waarvan ik denk, als wij als mobiliteitsalliantie het nou zeggen, wie zijn jullie dan om dat niet over te nemen? Dat is geen arrogantie, maar wij gaan daar verder in, bijvoorbeeld rond duurzaamheid, dan zo'n overheid doet. Er is nu besloten door het kabinet dat er een systeem komt van betalen naar gebruik. Dat is mooi, dat is een hele belangrijke stap op weg, omdat je daardoor minder vervoer krijgt en bewuster vervoer. Maar we hebben toen wel gezegd, toen we dat aan het bespreken waren met het kabinet, doe dat nu op basis van een verschil tussen bijvoorbeeld dieselrijders, gasrijders, benzinerijders en elektrische rijders.
En dat laten ze na?
Dat laten ze na. Er komt één standaard tarief. Nou ja, misschien is het weer politiek en een onderhandeling en heeft de VVD al heel veel meegegeven en wil me daar later nog op terugkomen. Dat zou allemaal kunnen. Maar het is onverantwoord om niet het systeem van de betaler die de vervuiler betaalt, dat je dat doorzet. Want dan stimuleer je vervolgens niet dat mensen op een duurzame manier gaan rijden. Nou, zo zijn er meer van die voorbeelden. Gaat ook over laadinfrastructuur, gaat ook over waterstof.
Maar daar heb je dus de mobiliteitsalliantie voor met al die partijen bij elkaar. En dat is lastig genoeg om die ook nog bij elkaar te krijgen. Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag in de vorige aflevering. Was hier Lex Hoefsloot. Hij is medeoprichter en CEO van Lightyear, de zonneauto. En je had deze vraag voor u.
Uiteindelijk is natuurlijk de rijvereniging een belangenbehartiger van de hele industrie. Maar het lijkt me best wel lastig met de verschillende spelers die op dit moment ook op de markt komen. De een serieuzer dan de ander. Om alle belangen van zowel de huidige industrie als de nieuwe industrie te behartigen. Dus hoe ga je daar als uitdaging mee om?
Nou ja, precies waar we het over hebben natuurlijk. Hoe doe je dat?
Ja. Lex is overigens echt een gouden gozer. Dat hele team, ik heb ze nu een aantal keren in de afgelopen jaren mogen meemaken. Maar wat Lightyear daar doet, is ronduit fantastisch. En dat zou als Nederlandse samenleving meer moeten omarmen. Ik zeg dat ook maar even richting de industrie. Hè, want ze zijn nu natuurlijk voor een deel uitgeweken naar Scandinavische landen voor productie.
Maar heel net goed, hoe krijg je ze bij elkaar? Ja. Dan gaan we er straks langs.
Het is een hele relevante vraag, want er komen steeds meer partijen bij. En dan projecteer ik het maar even op rijvereniging. Dus de mobiliteitsindustrie, wat minder mobiliteitsalliantie. Hebben overigens hetzelfde vraagstuk. Bij rijvereniging zie je dat de industrie aan het uitbreiden is. Dus je ziet bijvoorbeeld elektrische steps die er aankomen. Je ziet de stints die in de tijd zijn langsgekomen. Je ziet drones die ook voor vervoer kunnen, met name voor goederenvervoer op dit moment kunnen regelen. Die partijen melden zich bij ons en dat leidt ertoe dat we iedere keer afwegen, zijn dat nou partijen die passen bij de cultuur waar wij voor staan en bij de industrie die uiteindelijk de mobiliteit in Nederland vormgeeft. Of je nou een fiets maakt of een tractor of een scooter of wat dan ook. Het moet er wel allemaal bij passen. Afgelopen jaar heeft het 2 fusies opgeleverd. Enerzijds met Carrosserie NL, anderzijds met Rai Automotive Industry in Helmond. Dus wij breiden telkens uit en dat doen we op een hele verantwoorde manier met alle leden daarbij.
Morgen is Bert van Wee, hoogleraar transportbeleid en wetenschappelijk directeur van Trail te gast. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En straks praat ik verder met Steven van Eyck, de voorman van de Mobiliteitsalliantie, over verkeersveiligheid en over hybride werken zijn we nog lang niet uit. Blijf luisteren.
1 juni opent Landal Greenparks vakantiepark de Strabrechtse Venne in Someren haar deuren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Welkom bij het tweede half uur. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van de duurzame mobiliteit. Eerder deze week sprak ik met Lex Hoefsloot, CEO en bedenker van Lightyear, over innovatie in de duurzame mobiliteit. Allemaal terug te luisteren via bnr.nl. Te gast is Steven van Eijk, de voorman van de Mobiliteitsalliantie. Komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met u bespreken, namelijk verkeersveiligheid en ook het hybride werk wat ermee samenhangt, en hoe de stadskernen emissievrij kunnen worden. En met het laatste gaan we beginnen, want ja, daar komen we vanzelf ook, denk ik, ook een beetje richting hoe kunnen we anders gaan bewegen. In 2025, dat is dichtbij, wil de overheid dat de stadskernen emissievrij worden met elektriciteit of waterstof over 3 jaar. En hoe staat het er nu voor?
Ja, overigens is het niet alleen zo dat de overheid dat wil. Wij hebben dat convenant met hem gesloten. He, die zero-emissie deals, omdat we ervan overtuigd zijn dat dat ook gaat lukken.
Binnen 3 jaar?
Ja, binnen 3 jaar. En het is zo dat we aan de ene kant hebben gezegd dat moet wel techniek neutraal zijn. Dus je moet niet zeggen dat alles elektrisch moet, want een vrachtwagen bijvoorbeeld elektrisch laten rijden is een andere uitdaging dan dat je dat met een personenauto doet. En ook niet iedereen heeft het budget om dat te doen. Dus je kan ook niet van iedere bestelwagen eigenaar vragen die gewoon aan het klussen in zo'n wijk van ja, je moet overstappen op elektrisch of wat dan ook. Dus aan de ene kant hebben we gezegd, we gaan dat stimuleren, zodat we uiteindelijk techniekvrij daar ook emissievrij gaan rijden. En dan mag het op waterstof zijn. En dan kan het elektrisch zijn. En dan kan het ook bijvoorbeeld op een hybride manier zijn. Dat noemen we geofencing overigens. Dat is een mooi begrip. Dat betekent dat zodra jij ergens een stadskern inrijdt met een vrachtwagen, dan schakelt die vrachtwagen automatisch over op elektrisch rijden.
En dat is geofencing?
Dat heet geofencing.
Ik ga erop letten als ik
dat dus dat is gewoon een grens die wordt aangelegd. Vanaf hier moet je in ieder geval niets meer uitstoten. Want je komt in een woonwijk, je komt in een stadscentrum. En daar zijn we ook mee bezig om dat op de juiste manier te doen. Als de vraag is hoe gaat dat? Dan zie ik een paar bewegingen. Aan de ene kant zie ik dat de industrie echt in staat blijkt om de belofte waar te maken. We zitten nu wel met een nodige aan hiccups. Hè, want ja, ik hoef niet uit te leggen wat bijvoorbeeld zo'n oorlog in Oekraïne betekent voor de auto-industrie. Om een voorbeeld te geven, de kabelbomen die in auto's gemonteerd worden, komen bij bepaalde merken uit Polen, uit Oekraïne. En dat ligt nu stil, dus daar moet iets voor verzonnen worden. Er zijn fabrikanten die gewoon een kwart jaar geen auto's kunnen uitleveren op dit moment. Dus we lopen vertraging op, maar het gaat wel de goede kant op.
Maar de vakmensen, dan waar halen we die vandaan? Want dat wordt natuurlijk voortdurend genoemd en ook heel vaak vergeten. Ja. Volkomen onterecht vergeten, denk ik.
Mega uitdaging. Gisteren was natuurlijk weer in het nieuws dat ook Frankrijk daar natuurlijk een enorm groot probleem heeft. Van Engeland weten we het al, Nederland ook. Dat is een uitdaging, omdat we daar gewoon veel mensen hebben die niet ingezet kunnen worden op de terreinen waar ze voor opgeleid hadden moeten worden.
Maar een uitdaging betekent dat, natuurlijk, dat snap ik, maar het gaat erom hoe krijg je dat in die 3 jaar voor elkaar? Want die mensen, dan wordt er altijd gezegd, die moet je gaan opleiden, maar daar is het te laat voor. Dus ja, dat is hoe lukt het dan in 3 jaar?
Ja, we zijn overigens binnen de CER ook op verzoek van de overheid, van het kabinet, wel bezig om met elkaar de vraag te beantwoorden, hoe kunnen wij die taart aan de ene kant groter maken, dat er meer mensen kunnen worden ingezet, en hoe kunnen we die taart op een andere manier verdelen, zodat die beter kan worden ingezet. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan arbeidsduur en arbeidsuren. Hè, hoeveel uur draaien mensen en kunnen mensen onder bepaalde voorwaarden meer uren gaan draaien? Of bijvoorbeeld mensen die nu deels arbeids in de arbeidsmarkt zitten, kunnen die daar volledig in worden gezet. Dus daar wordt wel naar gekeken. Nou, een tweede grote beweging die je op dit moment ziet, is die elektrificatie van het personenvervoer. En daarvan heeft het kabinet in de tijd gezegd, nou, 2030, dan mogen er alleen nog maar elektrische auto's worden verkocht. Dat is een beetje een tricky uitspraak van het kabinet, omdat je een Europese afspraak hebt dat als een auto ergens in Europa is goedgekeurd, dat noemen we een typegoedkeuring, dan moet die in alle landen kunnen worden verkocht. Ook al zou dat een diesel in 2030 zijn. Maar, zeg ik er onmiddellijk bij, ik zie een andere beweging. En dat is dat elektrische auto's worden door het enorme aanbod en de grotere concurrentie steeds goedkoper. Het is, weet ik, nog steeds niet voor iedereen een bereikbaar alternatief.
En straks die tweedehandsmarkt natuurlijk ook. En nu al, dat is ook een hele belangrijke.
Wordt ook gesteund. De tweedehandsmarkets en de nieuwe aankoop wordt al gesubsidieerd. Voor een klein deel weliswaar. Maar toch een behoorlijke stimulans van de overheid om dat te doen. Dus die komen eraan. Tegelijkertijd zie je dat bijvoorbeeld dieselauto's en benzineauto's, Nederland is niet echt een dieselland hoor, we zijn een benzineland, maar die auto's die worden steeds duurder, omdat de technische eisen die gesteld worden aan die auto's, om de uitstoot te verminderen, die zijn zo hoog voor de komende jaren dat die techniek zo kostbaar is dat die prijzen alleen maar stijgen. Nou, dan snapt iedereen dat die twee lijnen elkaar gaan kruisen. Dus op enig moment wordt het zelfs bij de aanschaf goedkoper om een elektrische auto te kopen dan om een soort gelijke auto te kopen. In alle prijsklassen gaat dat gelden voor bijvoorbeeld bijvoorbeeld diesel of benzine.
Een enig moment, kun je nu aangeven wanneer dat ongeveer is?
Ja, wij denken 2024, 2025. Dus ver voor 2030. Dan is gewoon die calculerende burger die in die winkel komt, die autoshowroom, die ziet gewoon van, maar wacht even, dat alternatief elektrisch is goedkoper. Overigens nu al geldt, maar ja, dan moet je dat wel durven uitrekenen, dat on the long run, dus als je naar de hele total cost of ownership kijkt, zoals we dat dan noemen, dus wat zijn er de totale kosten gedurende het bezit van die auto, die zijn al lager bij een elektrische auto, zeker als je kijkt naar de inruilwaarde in de toekomst, dan van benzine en diesel.
En de infrastructuur is goed, dat wil zeggen ook in Nederland genoeg laadpalen, het moet allemaal nog veel beter.
Ja, dat is nog niet 100%. We kennen natuurlijk ook allemaal laadpaalterreur van mensen die er blijven hangen en eigenlijk al een appje hadden moeten krijgen van die auto is vol, dus haal hem alsjeblieft weg. En we hebben er ook te weinig en daar zie je ook een belasting van het net. Hè. Dus daar moeten we heel slim mee omgaan dat niet tegelijkertijd overal iedereen die auto aan de stekker hangt en dan vervolgens gaat laden als ze thuiskomen, want ja, dan knalt echt het hele systeem.
Nou ja, en als je wat langere reizen wil maken in Europa bijvoorbeeld, is het ook echt een groot probleem. Had ik het gisteren met Lex Hoefsloot ook nog over, die zegt dat ook. Ja, dat kan ook weer een kink in de kabel zijn.
Ja, nou, wij zijn dus met een elektrische auto zijn we naar Engeland gegaan afgelopen week en dan is het echt puzzelen. Met z'n zevende, met het gezin met aanhang. Okay. En een van de twee schoonzonen die erbij waren, die was met een elektrische auto. En die auto, daar moet je echt iedere keer zelfs bij bars en bij overnachtingsplekken vragen, ja, mogen hem aan de 220 hangen? Want echte laadpalen hebben ze daar nog niet. Althans niet met de hoeveelheid die je nodig hebt om dat een beetje de
buurt te doen. Dus jullie doen dat nooit meer op deze manier?
Ja, zeker wel. Want het is de moeite waard. Omdat je toch weet dat je schoon en zuinig rijdt. En bovendien heeft die auto.
Ja, maar niet te veel irritaties. Nee, maar dat weet ik. Dat is een geweldig voorbeeld. Maar de meeste mensen zullen toch ook hier denken, wacht even, dat is te veel gedoe.
Ja, en
dan nog liever in de rij staan op Schiphol, bij wijze van spreken.
Ik weet niet of men daar nou onmiddellijk voor kiest. Nee. Daar was geloof ik ook nog iets aan.
Maar het ene kwaad en andere kwaad bijna. Hoe kun je dit dan oplossen? Ik bedoel, het is allemaal makkelijk om dat binnen een paar weken te doen. Maar ook hier heeft u een gedachte over laten gaan. Althans, de mobiliteitsalliantie. Wat kun je hier aan doen?
In Nederland is de laadinfrastructuur redelijk op orde. Met de uitbreiding van het aantal elektrische auto's, maar ook elektrische scooters en brommers en fietsen en weet ik wat er allemaal komt, moeten we wel rekening houden met de belasting van het net enerzijds en met de aanwezigheid van laadpalen anderzijds. Dus daar moet een uitbreiding komen. Maar we doen het niet slecht, zeker internationaal niet. Ga je naar landen als Frankrijk en Duitsland? Nou, Duitsland gaat al wat beter, Frankrijk gaat iets minder, Engeland viel wat tegen. Maar ook daar heeft men de omslag gemaakt en zie je in ieder geval wel, het is wat meer gepuzzel, dat het steeds makkelijker wordt. Dus ik heb er vol vertrouwen in dat in de toekomst organisaties als Fastnet en verzin het maar overal in Europa in ieder geval zorgen dat er een uitrol komt van een late infrastructuur.
Maar als dat lukt, heb je een alternatief om bijvoorbeeld niet meer te vliegen. Want we zien op Schiphol wat er gebeurt. Er kan nog eens lang gaan aanhouden. Nou, we kennen alle verhalen natuurlijk over duurzaamheid die doorgaan zetten. Dus mensen gaan andere dingen doen, willen echte alternatieven hebben. Bijvoorbeeld, pak de trein. Maar ja, dan kijk je naar de trein. Je gaat naar Berlijn met de trein. Dat duurt toch nog behoorlijk lang. Bovendien, het is ook duurder per trein dan met vliegtuig. Dat is toch gek, of niet?
Dat laatste is echt bijzonder. Waarom is het zo dat als ik bijvoorbeeld met mijn kinderen bespreek van, die willen dan, weet ik eens, een kort weekje naar Barcelona, dat het vliegticket aanzienlijk goedkoper is dan wanneer je met het openbaar vervoer gaat, met de trein. Terwijl die trein natuurlijk ook veel langer over doet, dus dat moet je dan ook weer opofferen. Ja, dat komt gewoon omdat kerosine niet belast wordt. Dat komt gewoon omdat we die vliegtax nog steeds niet hebben ingevoerd. Dat is raar.
Dat moet snel gebeuren. Is de mobiliteitsalliantie ook in meerderheid voor om die vliegtax in te voeren?
Nou, het aardige is dat bij de mobiliteitsalliantie is het hele vliegverkeer nog niet aangesloten. Dus we hebben in de tijd op
iedereen behalve KLM. Maar even voor de duidelijkheid, Marjan Rintel wel. Steven van Eyck en Marjan Rintel, de twee aanvoerders waren dat altijd. Ze heeft maar 2 jaar bij de NS gezeten, of ietsje langer. Maar ja, ze denkt waarschijnlijk toch op dezelfde manier, of niet? Het gaat van de NS naar KLM. Maar goed,
ik hoop enorm dat het denken van Marjan Rintel niet stopt en doorgaat op de ingezette weg, want die denkt echt op een hele duurzame manier over de toekomst. Ja. We hebben in de tijd met de minister, toen Barbara Visser, een gesprek gehad en die heeft ons gevraagd, zouden jullie willen overwegen om ook de luchtvaart te omarmen binnen jullie sector? Binnen de mobiliteitsalliantie. Daar hebben we het toen over gehad. Zij was toen op enig moment natuurlijk weer vrij snel weg. Dus dat hebben we even laten rusten. Nu Marjan Rintel van de NS straks overgaat op KLM, hebben we met elkaar afgesproken dat we dat gesprek opnieuw aangaan. Ja, zeker. En ik vind ook dat zelfs de binnenscheepvaart, maar ook de luchtvaart moet gewoon aangesloten zijn bij een alliantie waar alle partijen rond de mobiliteit elkaar
spreken. Maar u kent haar goed en u schat die kans heel hoog in. En u zegt ze zet vol in op duurzaamheid. Dus het kan bijna niet anders dan dat ze zich gaat aansluiten.
Zou toch mooi zijn, hè?
Nou ja, nee, maar goed, het zou
maar het is een vraagstuk wat dan natuurlijk voor 25 leden ligt. En dan moet de BOVAG en de Fietsersbond en de ANWB.
Maar een beetje kunt u naar hoofd kijken. Dat heeft u al gedaan een tijd lang. Toen ze nog inderdaad een andere plek zat. Maar straks bij KLM, dan gaat zij dus ook zorgen dat dit helemaal gaat veranderen. Dat die luchtvaart echt op een andere manier in elkaar gaat zitten.
Dat kan dat je ook meer gaat,
en dat er een vliegtax gaat komen. Ja. Hou daar maar rekening mee. Want het is wel belangrijk dat iemand in uw positie die weet hoe dat achter de schermen toe gaat, die dat zegt. En u zegt, hou er maar rekening mee. Gaat snel gebeuren.
Die vliegtax die gaat er komen. Daar ben ik van overtuigd.
Maar hoe snel?
Dat weet ik niet, want dat ligt aan het
ongeveer.
Dat heeft te maken met implementatie daarvan en afspraken die je internationaal maakt. Kijk, zo'n vliegtuig wat overvliegt, daar kan je niet van zeggen, wil, wacht even, er moet wel belasting worden afgerekend, want je vliegt over ons land heen. Dus als je dit niet in een internationale context afspreekt, dan gaat er helemaal niets gebeuren. En dat levert natuurlijk altijd een mega vertraging.
Dit kan, als alles goed of slecht gaat, maar net hoe je tegenaan kijkt. Maar als je een vliegtuig wil, je bent ervoor, dan kan dat binnen een jaar ingevoerd zijn.
Nou, dat zou knap zijn.
Dat kan dus niet.
Nou, ik denk als je alleen al in Brussel kijkt hoe stroperig en hoe traag doorgaans besluitvorming daar loopt, dan zijn dit mega vraagstukken waarvan.
Maar kun je zeggen dat er nu wel een meerderheid is? Dat de meeste mensen die hierover gaan het wel willen, maar dat het langzaam gaat, een langzaam proces. Dus een jaar of twee heb je daar wel voor nodig, maar dan is het ook zover.
Kijk, Nederland loopt in die zin voorop qua gedachtenvorming en heeft aangegeven. Wij vinden dat er een belasting moet komen op vliegen om in ieder geval de ongelijkheid tussen transportmiddelen weg te werken en mensen ook te stimuleren om voor een transportmiddel te kiezen. Wat,
ja, maar dat betekent wel zo'n reis naar Barcelona, daar gaat er maar van uit. Dan zit je natuurlijk ook te rekenen. Als je misschien nu luistert en dan denk je, wat gaat me dat kosten? Dan kost dat 2-3 keer zoveel als nu tenminste.
Dat weet ik niet, maar het zou zomaar kunnen dat het veel duurder wordt. Overigens denk ik dat een andere beweging nog veel belangrijker is, en dat is het verduurzamen van de luchtvaart. Dus als je kijkt naar de inzet van biobrandstoffen of uiteindelijk elektrisch vliegen. Ik heb begrepen dat in 2024 de eerste kleine elektrische vliegtuigjes al tussen Rotterdam en Londen gaan vliegen. Daar kunnen dan maar, ik geloof, 24 mensen mee. Maar het is een begin. Je kan nog niet meteen zo'n Boeing.
Dat is een andere beweging die duurt nog langer dan de vliegtuigen invoeren, maar dat is ook een beweging. En er is nog een andere beweging, en die gaan we zo meteen bespreken.
Uw eigen vakantiewoning op een park vol faciliteiten, zoals een binnenzwembad, 2 recreatieplassen, sport, spel en horecavoorzieningen. Strabrechtse Venne heeft het allemaal, omgeven door heide en bossen. Lees meer op brabantisprachtig.nl.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Ik luister naar BNS Big Five van de duurzame mobiliteit. Morgen praat ik met transportprofessor Bert van Wee van de TU Delft. We hebben het over het terugdringen van onze CO2-uitstoot. Mijn gast is Steven van Eyck, hij is de voorman van de Mobiliteitsalliantie. Ja, we hadden het over die vliegtax, we hadden het ook over elektrisch vliegen. Dat duurt allemaal heel erg lang, maar dat is ook een beweging. En natuurlijk die trein, want daar heeft iedereen het altijd over. Dat zou een heel mooi alternatief zijn.
Ja,
en dan kun je echt overal naartoe ook. En dan kun je naar Rome in 6 uur, dan kun je 5 uur naar Barcelona. Achter de schermen wordt er geroepen, dat kan nooit. Dat stuit op allerlei problemen. Kijk naar de grote landen als ze heel Europa mee willen hebben. De grote maatschappijen in Duitsland en Frankrijk, die houden dat tegen om allerlei redenen. Veel te lang verhaal nu. Maar dat gaat er niet van komen. Dat is wel de realiteit. Kunnen we die dan niet maar beter ook naar buiten brengen?
Ik weet niet of het de realiteit is. Bovendien moet je ambities houden. Ook al weet je dat het weer barstig is en dat je het niet morgen gerealiseerd hebt. Maar dat alternatief van die trein, dat moet je misschien ook aantrekkelijker maken. Overigens, toen je dat zo uitsprak, had ik ook het idee, weer terugdenkend aan mijn eigen jeugd, dat Interrail-ticket wat je dan had. Dan kon je maandlang door Europa heen reizen. Dan ging je eerst naar de verste bestemming met je gitaartje en je knapzakje op je rug. En dan trok je zo door de wereld heen. Dat was toch wel een hele mooie tijd.
Heb je dat ook nog gedaan?
Ja, zeker.
En met een gitaartje erbij?
Ja, met een gitaar erbij. Want daar verdienen wij de kosten
mee. Lange haren?
Zeker. Ja, in die tijd hadden wij lang haar, reken maar. Ja. Ja. Dus het is ook een heel mooi vervoermiddel om elkaar te ontmoeten. En dan is het eigenlijk misschien wel aantrekkelijk dat je ook het zo ziet dat de reis ook de bestemming is. Dus dat je ook je realiseert dat het een onderdeel is van het totaalpakketje wat je dan vakantie noemt. Dat je een deel in die trein met elkaar doorbrengt en gezellige ontmoetingen meemaakt en mensen tegenkomt.
Ja, maar dat hoor je bij Schiphol ook wel eens. Dat is een deel van de ontmoeting, dat je lang in de rij staat en dat je met elkaar praat.
Met een hoofdtelefoon hebt.
Ik bedoel, dat is toch anders. Je wil ook wel snel naar die bestemming.
Dat is natuurlijk ook zo. En de mensen die hebben ook niet de tijd om daar 2 weken over zo'n reis te gaan doen als het alleen maar gaat over het reizen. Dus ik begrijp het ook allemaal wel, maar de onevenredigheid die er op dit moment is in de keuze die de mensen maken, die moet je op enig moment onder ogen zien. En als je het echt serieus neemt met duurzaamheid, dan moet je daar je consequenties uit trekken. En dat geldt of dat nou gaat over die cruiseschepen of dat het gaat over de luchtvaart. Er zijn alternatieven, ook voor de luchtvaart, die biobrandstof
is ook als het over het spoor gaat, is het een reëel alternatief, hoe moeilijk het ook is, hoe lastig het ook is, om in ieder geval, wordt er al aanstalten gemaakt? Zijn er groepen bezig te denken over hoe dat in Europa beter kan?
We stimuleren denk ik op dit moment allemaal, de NS voorop, om te zorgen dat je niet alleen zakelijk verkeer, maar ook vakantiereizen en dergelijke met de trein gaat maken. Die aanbiedingen.
Nee, maar ik bedoel dat het in Europa, wat ik net zeg, dat een serieus iets wordt, een echt serieus alternatief voor vliegen gaat worden. Want als je dat aanbiedt, moet ook een serieus alternatief zijn. Niet alleen in de nacht, gewoon overdag.
Ja, dan moet je dus toch naar een prijsdifferentiatie. Je moet de prijsverschillen die er op dit moment zijn, die moet je verkleinen, zodat je mensen gaat stimuleren. Nou, daar gaf ik al van aan. Dat is een moeizame, lange discussie. Omdat vliegen per definitie bijna internationaal is. En die internationale afspraken, die stuiten natuurlijk op verzet. Want er wordt wel heel erg veel geld ook in de luchtvaart verdient.
In de Mobiliteitsalliantie praat je over alles, ook over verkeersveiligheid. Een heel belangrijk punt. Ook verkeersveiligheid is duurzaamheid, zegt u altijd. Maar wat moet er beter?
Eigenlijk alles. Dit vind ik echt het grootste probleem wat we in Nederland hebben. We zijn al jaren aan het inzetten, en dat geldt overigens ook voor het departement, op een verkeersveilige land. Elke keer dat je toch weer hoort van een ongeluk, of dat nou met een dodelijke afloop is, of met zwaar gewonden, of wat dan ook. Het is iedere keer een drama, verschrikkelijk. Voor de mensen die het betreft, voor de nabestaanden, voor alles daaromheen. Zelfs houdt het op de weg en heb je daar economische schade van. Dus je moet inzetten op het vermijden van verkeersslachtoffers. En dat lukt eigenlijk niet goed. En soms denk je ook van, ja, maar weet je, zo moet het ook niet. Ik geef een voorbeeld. We hebben nu afgesproken met elkaar dat dat uitgangspunt dat je 50 mag rijden in een stad, dat je dat zou moeten veranderen naar 30 km per uur. En niet 50. Dat is gewoon te snel. Zeker als je ziet wat de snelheidsverschillen zijn tussen partijen die hetzelfde wegdeel gebruiken. En dan heb ik het over een speed pedelec bijvoorbeeld die 45 km per uur kan. En iemand die daar gewoon op een stepje langskomt. En dan heb je het over een auto, et cetera. Dat zijn uitermate giftige cocktails. Die moet je niet samen op één wegdeel zetten. Dus als je nou naar de 30 kilometer gaat en 50 kilometer neemt als het kan, maar in beginsel 30, dan doe je niets anders. Wat je nou ziet, is dat die steden, die zeggen, nou, dat is een goed plan, dat gaan we doen, die hangen dan 30 kilometer boorden neer en that's it. Ja, dan blijft men toch gewoon zo hard rijden als ze voordien deden. Want je moet ook de infrastructuur wel een beetje zo aanpassen dat je daar ook niet met 50 doorheen kan razen. Anders
zorgen dat je daar hele hoge drempels neerlegt, bijvoorbeeld?
Plantenbakken, drempels, er zijn allerlei technieken voor. Rotondes, verzin het maar. Waardoor je de mensen ook gewoon stimuleert om minder hard te gaan rijden. En om te zorgen dat je minder blokken krijgt.
Maar mensen die door willen rijden vinden het vervelend. Maar je zou inderdaad nog veel meer nog de nadruk op kunnen leggen dat het overkomt mensen. Het is een waanzinnig drama. Dat moet je inderdaad voorkomen. Daarom zegt u denk ik ook terecht, dit is misschien het allerbelangrijkste. Nog veel meer daarop inzetten?
Ja, nog veel meer erop inzetten. En dat gaat af en toe ook pijn doen. Hè. Kijk naar een moeilijke discussie. Ook een discussie die voor mijn achterban uitermate ingewikkeld is. Die gaat over de fietshelm. Moet je nu wel of niet een fietshelm gaan verplichten? Nou, wij geven aan dat we vinden dat zeker jonge mensen, die moeten echt aan de fietshelm.
Dat wat zijn jonge mensen? Tot 18, tot 21?
Ja, nou, dan gaat er vanuit dat zolang ze op de middelbare school zitten, maar zeker in die beginfase als ze naar de basisschool toe fietsen met dat kleine fietsje, zet ze alsjeblieft een helm op. Want het is een drama als je het niet doet. Bovendien zij vinden dat helemaal stoer, met felle kleurtjes en verzin het maar. Zo is het bij het skiën ook gegaan, dus je krijgt dat er makkelijk in. En dan wordt het ook iets wat men gaandeweg meeneemt, hè, de volgende generaties op. Ook ouderen, kwetsbaren, zijn we ook voor dat die echt ook oppassen. Want ja, ze kunnen natuurlijk wel een speedpedelec kopen.
Zijn mensen die zeggen, iedereen moet dat en die maken dan de vergelijking met de autogordel. Zeggen, daar waren we ook allemaal tegen. Maar kijk, iedereen draagt hem nu vanzelf en dat kun je ook met die fietshelm gaan doen. Of zegt u nou, doe het maar vooral met de kwetsbare groepen, de jongeren en de ouderen.
Er zijn voorstanders en tegenstanders. Er zijn veel mensen die zeggen, ja, maar als jij nou bijvoorbeeld zo'n gesloten helm op hebt en je zit op een racefiets, dan is dat slecht voor je gezondheid. Dan krijg je kennelijk te veel stimulansen.
Maar u kent alle voor- en tegens, waar zou u voor kiezen nu?
Ik zou toch voor een geleidelijke invoering zijn van in ieder geval de helm bij jonge mensen, bij kwetsbare groepen en nu al natuurlijk voor de speed pedelec die 45 km per uur gaat. En ja, dan moet je het voor de rest ook van het verleiden hebben en tegen mensen zeggen, doe het nou, want het scheelt heel veel. Helaas heb ik in mijn directe omgeving ook een paar keer meegemaakt dat mensen echt een eenzijdig fietsongeluk hebben waar ze heel zwaar door getroffen zijn. Mensen die gewoon in een rolstoel terechtkomen en daar niet meer uitkomen. Dat wil je niet. Fietsen moet plezierig zijn, bovendien moeten fietsen ook echt stimuleren. Er moet ook een betere fietsinfrastructuur komen. Dat je zorgt dat er aparte fietswegen en fietspaden zijn naast de rest van het verkeer, omdat daar steeds meer fietsverkeer overheen gaat. En een beetje het uniformeren van die snelheden is echt wel wenselijk.
En dan is het ook wenselijk dat het wat rustiger op de weg is. We hadden het over het hybride werken, daar hebben we het veel over gehad. Eén ding wil ik toch nog op dat gebied van u weten, namelijk, wordt werkgevers genoeg mogelijkheden geboden om thuis te werken door bedrijven? Doen bedrijven daar ook voldoende aan mee, voor zover u daar zicht op heeft?
Ja, we hadden het al over 15 miljoen hits op het rapport hybride werken van de CER. Nou, dat zullen dan na dit gesprek ongetwijfeld nog veel meer worden. Daar hebben we een aantal handvatten in aangereikt voor werkgevers en werknemers om daar afspraken met elkaar te maken. En eigenlijk komt het erop neer dat die werknemer, die heeft de mogelijkheid om tegen zijn werkgever te zeggen, ik zou het heel plezierig vinden om zoveel dagen per week thuis te werken. En die werkgever kan op zijn beurt zeggen, ja, weet je, ik vind dat goed, of ik heb daar overwegende bezwaren, want de redelijkheid en de billijkheid verzetten zich daartegen. We zitten in een creatief team, of je werkt nou eenmaal met mensen samen die je op de werkvloer moet tegenkomen of wat dan ook. Maar in dat onderlinge verkeer is het echt mogelijk om vaker thuis te werken. Hou er overigens rekening mee, de helft van Nederland kan natuurlijk helemaal niet thuis werken. Dat zijn mensen die hebben handen aan het bed, die staan achter de slagerij, die zorgen dat we allemaal
op tijd komen. Het gaat om de mensen die het kunnen.
Ja, het gaat om zeg maar de helft van de Nederlandse bevolking die dat kan. En die mensen kunnen natuurlijk ook dan besluiten van, nou, misschien ga ik dan eens wat verder weg wonen van mijn werk. Waarom niet? Want ik ga toch minder vaak naar mijn werk. Dat ontlast natuurlijk ook alweer de overbezetting van de steden. Dus er zou een dynamiek op gang kunnen komen, waardoor mensen werk anders gaan interpreteren. Werken moet leuk zijn.
Mijn gasten stellen elkaar vragen, zoals u weet, via de kettingvraag. En let goed op, u mag een korte, bondige vraag, met de nadruk op kort en bondig, een korte, bondige vraag stellen aan de volgende gast. En dat is transporthoogleraar Bert van Wee. Wat zou u van hem willen weten?
Waarde Bert, wat mij zeer interesseert is de wijze waarop de circulaire economie met de CO2-reductie is verwerkt in jouw statistieken en jouw wetenschappelijk onderzoek als het gaat om het terugdringen van schadelijke stoffen. Dus die circulaire economie, hoe wordt daar rekening mee gehouden?
En wat verwacht u?
Ik weet dat daar nog te weinig rekening mee wordt gehouden. Ik ben natuurlijk een beetje aan het overstappen, want mijn tijd bij de mobiliteitsalliantie en de rijvereniging die is per november zit hij erop. Ik ben nu helemaal van de circulaire economie aan het worden. En ja, dan probeer je daar natuurlijk ook goed garen bij te spinnen bij partijen die er iets aan kunnen doen.
Hartelijk dank, Steven van Eyck. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En nu Iwan Verrips met BNR Breekt.
De Big Five Week van Duurzame Mobiliteit wordt mogelijk gemaakt door NS Zakelijk. Hybride werken, flexibel rijden. Uw eigen vakantiewoning op een park vol faciliteiten. Zoals een binnenzwembad, twee recreatieplassen, sport, spel en horecavoorzieningen. Strabrechtse Venne heeft het allemaal. Omgeven door heide en bossen. Lees meer op brabantisprachtig.nl.